hebben al heel wat uitgezongen. Wie God is. Wat hij doet. En we leven vanaf nu in de tijd van Advent. Ja, het is eerst Advent. Het is een tijd waarin we uitzien. Waarin we verwachten het van onze grote God. En wie God is. En toen ik deze weken weer eens die welbekende verhalen las, viel mij een nieuw aspect op in de tijd van Advent. Het is een tijd waarin God met zijn geest in mensen en door mensen werkt. Ik dacht altijd, we hebben Pinksterfeest. Dat is het feest van de geest. Nee, juist ook in die Adventtijd en met kerst werkt Gods geest in en door mensen. Kijk eens naar Maria. Heilige Geest zal over u komen en u zult zwanger worden. Kijk eens naar Elisabeth. Als zij Maria hoort groeten, dan wordt zij vervuld met Heilige Geest. Denk eens aan Zacharias. Wat gebeurt er als een tong loskomt? Hij wordt vervuld van Heilige Geest, staat daar. En denk eens aan Simeon, die oude priester, die gelooft en die uitziet naar de redder, de Messias. De geest leidt hem naar de tempel. Wat doet die geest van God? Een machtig werk in die tijd. En wat doet Gods geest in onze tijd een machtig werk? Het was toen de tijd van een kentering. Een tijd waarin een nieuwe tijd aanbrak. En in die tijd doet God grote dingen door zijn geest. Dus als wij, ik hoop dat je dat met mij hebt, uitziet naar een kentering in de tijd. We zien toch alle kenmerken van het zesde zegel op aarde. We zien uit naar de opening van het zevende zegel. Dan mogen wij het verwachten van Gods geest die gaat werken in mensen en door mensen heen. Soms nog wonderlijker dan wij nu nog beseffen. En dat was het eerste aspect wat mij opviel. En toen viel mij nog iets op in de Adventtijd en de kersttijd. In die tijd zijn er bijzondere ontmoetingen. Ontmoetingen tussen mensen met engelen. Ontmoetingen tussen mensen onderling. Die elkaar soms niet eens kennen. En toch gebeurt er wat, denk maar. Ontmoeting van Zacharias met de engel. Denk aan de ontmoeting van Maria met de engel. Maar ook tussen die twee vrouwen. De ontmoeting tussen Maria en Elisabeth. Denk eens aan de herders en de engel. Denk eens aan Maria en Jozef en Simeon die ze ontmoeten. Ze kennen elkaar helemaal niet. Sommigen misschien wel. Maar ze worden geroepen. En ze ontmoeten elkaar in dezelfde geest. En toen ik dat besefte en al die namen las, toen zag ik iets. Een handjevol mensen. Een rest. Dat heeft God nodig. In die tijd en in deze tijd. God heeft een handjevol mensen nodig. Die gericht is op zijn geest. Op zijn plan. Op de kentering in de tijd. En die gehoor geven aan de roeping. Die klinkt. En die dan durven zeggen. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En ik wil u dienen. Wat het mij ook kost. En dan hoop ik dat je deze vier weken met mij meeleeft in Advent. In die werking van Gods geest. In die ontmoetingen. Daarin mogen we onze harten oprichten. Oprichten naar boven. We mogen vooruitkijken. In plaats van achteruit. We mogen dingen achter ons laten. En vooruit gaan. In deze Adventtijd mogen we geloven in Gods beloftes. We mogen Gods beloftes naar ons toe halen. En geloven dat die woestijn bijvoorbeeld gaat bloeien als een roos. En ik dacht ook nog, Heer, als het zo'n Adventtijd is, dan moet ik durven loslaten. En ik hoop dat je dat met mij meedoet. Dat ik zelf bepaal hoe het loopt. Dat ik het verwacht van u. En uw geest, die in die tijd grote dingen deed. En in deze tijd grote dingen wil doen. En vanmorgen heb ik gekozen voor een ontmoeting. Een welbekend verhaal. Verhalen die we al misschien zo vaak hebben gelezen. Of zo vaak hebben gehoord. Maar het mag nieuw zijn. voor onze ontmoetingen en voor de werking van die geest. Het is een ontmoeting tussen twee vrouwen. Dan weet je, denk ik wel. Maria, dat jonge meisje, en Elisabeth, die oude vrouw. Zij ontmoeten elkaar en in die ontmoeting gebeurt er zoiets bijzonders dat ze het nooit meer vergeten. En gelukkig staat het dan ook in onze Bijbel opgeschreven. En we gaan het verhaal zo eerst eens lezen. En dat doen we vanaf het moment dat de engel bij Maria is binnengekomen en zij heeft die belofte gehoord. De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal dat kind wat geboren wordt, heilig worden genoemd en zoon van God. En dan spreekt de engel verder en ik lees jullie voor. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen dingen bij God zijn onmogelijk. En dan antwoordt Maria. Zie, de dienares van de Heer. Laat mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel gaat bij haar weg. En in die dagen staat Maria op en reist haastig naar het bergland, naar de stad van Juda. En zij komt het huis van Zacharias binnen en groet Elisabeth. En als Elisabeth de groet van Maria hoort, gebeurt het dat het kindje opspringt in haar buik. En Elisabeth wordt vervuld met de Heilige Geest. En zij roept met luide stem en zegt, gezegend ben jij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je buik. Waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder van mijn Heere naar mij toe komt? Want zie, als ik het geluid van je groet in mijn oren klonk, springt het kindje van vreugde op in mijn buik. Zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de Heer gezegd is, zal volbracht worden. En Maria zegt, mijn ziel maakt grote Heer. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker, omdat Hij heeft omgezien naar de nederige staat van mijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Want Hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan. Heilig is zijn naam. Wat zal dat geklonken hebben toenertijd? Wat een ontmoeting tussen deze twee vrouwen. Maria jong, Elisabeth oud. En we weten wie Elisabeth is, hè? Maar ik wil er toch weer even bij stilstaan. En ik hoop dat als je de eigenschappen hoort, dat het naar je eigen hart toe gaat. Elisabeth is al een oude vrouw. Ze hoort tot de dochters van Aaron, een priesterlijk geslacht, daar komt zij uit voort. En al jaren getrouwd met Zacharias. Ze wordt onvruchtbaar genoemd. Jarenlang een onvervuld verlangen. Jarenlang misschien gebeden en gehoopt om vrucht te dragen en leven voor te brengen. En misschien naarmate ze ouder wordt, vervliegt haar hoop en wordt haar geloof versleten. Maar weet je wat zo mooi is aan haar en haar man? Het doet niets af aan wat zij doen, waar zij voor staan. Met dat versleten geloof misschien en een onvervuld verlangen. Staat er in Lucas 1 vers 5, ik weet niet meer of die erop staat. Denk het wel, ja. Beiden zijn rechtvaardig voor God en wandelen onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen. Dit vind ik zo sterk in Elisabeth en in Zacharias. Zij blijven trouw. Zij dienen. Zij zijn onberispelijk. Zij wandelen in die geboden. Ze blijven God trouw. Ook als er andere dingen niet gebeuren, als hoop verdwijnt op een kind, als ze ouder worden en ze zien het gaat niet meer. En misschien zouden wij denken, God zou toch zo iemand die zo leeft toch wel belonen met een kind? Ja, dat is onze aardse geest soms nog. Het nog zo vaak, als jij dit doet, krijg je dat. Het is niet die geest van God. En ik geloof ook niet dat het Gods geest is die haar onvruchtbaar houdt. Maar ik geloof wel dat God iets wonderlijks gaat doen, want dat zien we ook in haar. En iets wonderlijks kan doen door haar. Ik vind Elisabeth een voorbeeld voor mezelf. Als er dingen gebeuren, als er onvervuld verlangen soms nog is, in dingen die je zo graag anders wil of anders ziet, of als dingen anders lopen dan we wensen, dan heb ik mezelf de vraag gesteld: blijf ik dan zo trouw aan God? Blijf ik onberispelijk in mijn wandel en handel, of ga ik wauwelen en zeuren? Elisabeth zegt niet tegen God: u heeft mij geen kind gegeven, en wat heeft het voor nut dat wij nog dienen en naar de tempel gaan en trouw zijn? Dat is niet in haar. Ze stopt er niet mee. Ik hoor haar niet klagen. Ik hoor haar niet zuchten. Ik denk dat het er wel eens is geweest. Want ze is een mens zoals wij. Maar dat is dus niet wat overblijft in haar. In haar blijft over die trouw en die onberispelijkheid en die dienstbaarheid. Een levensles voor mij in deze tijd. En dan op een dag, hè, komt Zacharias thuis. Je man komt thuis, moet je voorstellen. En hij kan niet praten. Dat is toch vreemd? Dat moet een heel vreemd moment zijn geweest voor Elisabeth. En op de een of andere manier gaat Zacharias aan haar duidelijk maken: ik heb een engel gezien. Ik heb een engel gehoord. En weet je wat hij zei? Hij zei dat je zwanger wordt. Zwanger van een zoon. Jij zult een zoon baren, Elisabeth, in je ouderdom. En we moeten hem Johannes noemen. Hij is de wegbereider van de Messias. Wat er gebeurt in dit echtpaar, lezen we niet. Wat er geschiet, lezen we wel. Zij wordt zwanger. In haar ouderdom. Zij is intiem in de ouderdom. Intiem in deze belofte die Zacharias heeft gehoord. Het is een genademoment. Een genademoment voor hen. Een genademoment in de kentering van die tijd dat Johannes geboren zou worden. God doet iets wat onmogelijk is. En geloven wij nog dat God onmogelijke dingen kan doen in deze tijd? Het is een vraag die ik wil aanvuren in je. Want hoe vaak zien we op het onmogelijke, op wat er op aarde gebeurt, over een virus die weer een mutatie heeft, zien we, geloven we, dat God onmogelijke dingen mogelijk kan maken in mij, in jou en in de gemeente. En weet je wat Elisabeth doet als ze zwanger is? Ze verbergt zich. Weet je hoe lang? 5 maanden. 5 maanden verbergt zij zich in het verborgene. Ze verwerkt in dat verborgene, in haar innerlijk, deze zwangerschap, deze vrucht. Ze zal het heiligen. Ze zal het voor Gods troon brengen. Ze verwerkt dit wonder dat zij deze zoon mag dragen voor Gods plan. 5 maanden lang. Maar zij verwerkt nog iets. En dat staat in Lucas 1, vers 25. Daarin zingt zij uit: de smaad van mensen heeft God weggenomen. God heeft omgezien naar mij. Die smaad van mensen heeft zij gevoeld in al die jaren dat ze onvruchtbaar was. Dat werd wel wat van gezegd, want onvruchtbaarheid lag altijd aan de vrouw op dat moment. Zij heeft in het verborgene die smaad ook verwerkt en heeft gezien: God heeft naar mij omgezien. Weet je wat ze niet heeft gedaan? En dat vind ik vaak een kenmerk. Ze is niet naar buiten gegaan. Ze is niet gaan showen: ik ben zwanger. En heeft nog eens haar gelijk gehad bij al die mensen die haar misschien gesmaad hebben. Zij is in het verborgene. Dat is de plek. Dat is de plek waar je de dingen verwerkt. De dingen die gebeuren. Dat is de plek waar Alex het over heeft. Daar moet je zijn. Daar ben je veilig. En daar kan je zelf smaad, verdriet, teleurstelling, nou noem maar op wat je tegenkomt, kan je met de Heer verwerken. En dan als je uitzingt net tot aan die dag dat al die tranen worden afgewist. En daar kan dan nu al iets in geschieden, in dat verborgene in je. Het is haar troost, maar ook mijn troost, dat er staat: God heeft omgezien. Omgezien naar haar en omgezien naar ons als volk en ons als gemeente. Dat verborgen leven, waar Alex het ook over had bij God, is nodig. En ik moedig je aan om in adventtijd dat juist weer op te zoeken voor jezelf. Het verborgen leven bij de Heer. In je innerlijk. Om tot leven te komen. Om tot vrucht te komen. Dat verborgen leven. Daar wil ik je in zegenen. Zegenen in de vrucht die daarin groeit en bloeit. Want daarin komen dan die vruchten tot rijping. En komt Jezus stukje bij stukje tevoorschijn in jou. En dan Maria. Ook haar kennen we, hè? We hebben al heel veel jaren over haar gehoord. Waarom zij, heb ik gedacht. Waarom dit jonge meisje? Het staat nergens geschreven. Maar ik dacht, misschien heeft zij wel iets van de kenmerken van Elisabeth in zich. Het trouw zijn. Het onberispelijke. Het rechtvaardige. En het dienstbare, want dat zit wel in Maria. Zij zegt, zie uw dienares. Dat is haar antwoord. En dat verborgene. Ja, dat heeft Maria ook, hè? Ze bewaart te worden. Ze overweegt te worden. Die ze krijgt. En dat is een kracht Gods. Om woorden te overwegen. Bij je te dragen, te bewaren. Zelfs als je nog niet eens ziet hoe iets zal geschieden. En Maria, als dan over haar geschreven wordt, dan staat er, want geen dingen bij God zijn onmogelijk. En dan antwoordt Maria, zie de dienares van de Heer. Laat mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel gaat bij haar weg. Dat zal een moment zijn. Een moment voor haar geweest. En toen die engel wegging, daar was ze weer alleen. Wat komt er op haar af? Blijdschap? Vreugde? Verwondering? Misschien ook wel verwarring. Wat zal Jozef vinden? Als hij dit hoort, zal hij mij geloven? Zal hij niet denken dat ik vreemd ben gegaan? En wat zullen anderen vinden? Van dit verhaal, wie gelooft het nou? Zwanger van Heilige Geest. Het zijn zomaar gedachten die bij haar op kunnen komen. En ik, een meisje alleen niet getrouwd? Dat past toch niet? Waarom ik? De keus van Maria op dat moment heeft grote gevolgen voor haar. Ze kan het nog niet bevatten. En waar moet ze heen? Ze is daar alleen. Moet ze naar Jozef? Moet ze naar de ouders als die nog leven? Nee, ze herinnert zich iets. Ze herinnert de woorden van de engel. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd wordt. Iets herinnert ze zich. Hierin heeft ze gehoord wat ze moet doen. Elisabeth, mijn nicht, is ook zwanger. De oude Elisabeth, waarvan ze gehoord misschien heeft wel dat ze onvruchtbaar was. Haar is iets geschied wat ook onmogelijk leek en wat mogelijk wordt. En wat doet ze dan? En dan staat er, mag die de volgende erop, jou? In die dagen staat Maria op en reist haastig naar het bergland, naar de stad van Juda. Zij staat op. Zij richt zich op. Zij blijft niet zitten met deze gedachten die er vast geweest zijn. Zij gaat rechtop staan. Ik lees ook niet dat ze Jozef informeert. En ze hebben geen WhatsApp of telefoon. Ze gaat haastig, staat er. En voor haastig staat een woord wat je kan vertalen met inspanning. Moeite doen voor. Het is niet even een reis met onze auto, met onze trein of met de bus. Het is ook geen voetreis van 4 kilometer. Het is een lange reis. Deze reis is waarschijnlijk langer dan de reis die ze straks met Jozef maakt. Maria doet er moeite voor. Gaat de inspanning aan om naar Elisabeth te gaan. Zij heeft iets bij zich van Gods geest. Bij God zijn dingen mogelijk. En ik wil dit delen. En die engel geeft haar de richting aan. Ik denk dat we erop mogen gericht zijn in ons leven. Welke richting Gods geest, Gods engel en Gods woord ons aangeeft. En willen we daar dan ook moeite voor doen en inspanning om die weg te gaan? Of hebben we ja maars? Want die had Maria zeker kunnen hebben. Reis is te lang. Ik ben meisje alleen. En moet ik nou naar Elisabeth, die oude vrouw? Daar heb ik toch niks mee. Ik ben jong. We verschillen zo van generatie. Wat moet ik bij haar? Nee, ze heeft dat niet. Ze voelt iets van diezelfde geest. Hetzelfde plan. Hetzelfde doen van die wil van God. En daar wil ze in ontmoeting toe komen. Daarom gaat zij naar Zacharias en naar Elisabeth toe. En ik heb gezocht waar ze wonen. En dat was niet heel makkelijk te vinden, maar waarschijnlijk woonde ze in Hebron. En weten jullie wat Hebron betekent? Wat zei je?
Verbinden.
Verbinden. Ja, vriend, verbinden. In de echte vriendschap. In de echte verbinding. In die echte ontmoeting die zo meteen gaat gebeuren. Gebeuren er wonderlijke dingen. Daar is vreugde, daar is opspringing, daar werkt Gods geest. En dat is anders dan de georganiseerde vriendschappen die we soms hebben. En die mogen we ook hebben. Ik zeg niet, het is voor mij niet zwart-wit dat je die niet mag hebben. Maar het is wel mijn verlangen dat dit soort ontmoetingen, die echte verbinding in Gods geest, in Gods roeping, in Gods plan, dat die er nog meer zullen zijn. En dat daarin nog meer zal gebeuren dan ik kan bedenken. God vertelt iets met dit verhaal. Een ware vriend en ontmoeting onderling doet er niet toe hoe oud of hoe jong je bent. Het gaat uit van Gods geest, de dienstbaarheid, de nederigheid en Gods plan. En dat zie ik in deze twee vrouwen. En Maria heeft die lange reis gemaakt te voet. En dan staat er, zij komt in het huis van Zacharias en groet Elisabeth. Zij komt binnen in dat huis en zij groet Elisabeth. Wat zal er in die groet gezeten hebben? Het staat er niet. Maar daar kan je dan zo mooi over fantaseren, over denken. Wat heeft daar geklonken? Welke lading hebben haar woorden gehad? Ik denk geen moeite en geen zwaartje en geen onmogelijkheden. Dat geloof ik niet. Als ik naar het grondwoord kijk, staat er, zij trekt tot zich. Zij ontvangt met blijdschap. Ze verwelkomt. Tot zich trekken met blijdschap. Zij komt binnen met een groet. En ik denk dat dat niet is, hoi, hoe gaat het met je, Elisabeth? En wat fijn dat je zwanger bent. Ik denk niet dat dat de woorden zijn geweest. Het zijn vaak de woorden die wij nog hebben. Deze groet is niet met woorden ingevuld. En dat vind ik eigenlijk wel mooi. Want het is bijna niet in woorden in te vullen wat daar gebeurt. Dat is een geest die werkt, Gods geest. God trekt als eerste die vrouwen naar zich toe. En Maria trekt Elisabeth naar zich toe. En daar kan je geen woorden aan geven. Als je daar een keer iets van merkt, onderling, dan heft dat je op. Dan verheugt dat je, dan ben je daar blij mee. Maar je kan het niet organiseren, jammer genoeg. En als Elisabeth dan die groet van Maria hoort, die mag er weer op, geschiet het dat het kindje opspringt in haar schoot. En Elisabeth wordt vervuld met Heilige Geest. Elisabeth hoort de groet. Ze weet helemaal niet dat Maria komt, hè? Ik zei al, er was geen WhatsApp en internet. Ze wist niet dat ze kwam. En in het horen van Elisabeth gebeurt iets. Het horen is zo belangrijk. In het horen is er iets van herkenning. Is er iets van verlangen. Is er iets van verwachting. Is er iets van dezelfde geest en hetzelfde gevoel. In het horen gebeurt er iets. En ik wil dat nog eens aantippen. Hoe zit het met ons horen? En ons echte luisteren. Naar de Heer. Naar elkaar. Hoe vaak horen we en vertellen we al ons eigen verhaal wat vervolgens komt? Het is niet erg, maar dit horen gaat dieper. En ik denk dat dat nog iets is wat in ons verder open mag komen. Kijk, Elisabeth. Zij merkt wat er in haar gebeurt. Dat kind springt op. En weet je wat ze nou niet doet? Ze zegt niet tegen Maria, hé, Maria, ik ben zwanger. En God kan mij gebruiken. Moet je kijken, ik ben zo blij. Niets daarvan. Het gebeurt in die groet en in die ontmoeting. Het gaat niet meer om ik. Het gaat om het grotere. Het gaat om die Kyrios en die Heer hier die ze ontmoet. Want Johannes en Jezus zijn bij deze ontmoeting in hun schoot. En Elisabeth geeft woorden aan, dat zei ik al. Ze zegt ook: toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn buik. Huppelde het in mijn buik. Kan je dat voor je zien? Huppelen, vreugde, blijdschap. Dat voelt zij van binnen in het verborgene. Ken je dat? Blijdschap, vreugde. Dat je iets ziet van het leven. Iets hoort in een groet of in een ander. Dat er vreugde bij komt. Een huppeling in plaats van de zwaarte van november en december. Die op ons wil drukken. Of de zwaarte over de dingen die gebeurd zijn. De Heer zegt: laat het nu achter je. Ga de tijd van advent in. De tijd van verwachting. De tijd van mijn geest. En de tijd van ontmoetingen. Ik geloof. Als dat gebeurt, gaat heel je ziel meedoen. En ook Elisabeth's ziel gaat meedoen. Ik geloof niet dat ze daar zo heeft gestaan. Dat gezicht moet gaan stralen. Dat kan niet anders. Zo werkt Gods geest. En ze zegt weer: het zit in het geluid van jouw groet, Maria. Toen sprong het kind op. Welke klank het heeft gehad bij Maria. Een stukje vreugde. Zelfde geest. Gods plan. En uitzien naar. Prachtig. Wonderlijk wat daar gebeurt. En er gebeurt nog iets. Het kind springt op. En wat stond er dan? Daarna. Weet je het nog? Zij wordt vervuld met Heilige Geest. Klein Pinkster hier. In een huisje daar in Hebron. Elisabeth wordt vervuld met Heilige Geest. En zoals ze zich herinnerd hebben wat Zacharias heeft opgeschreven. 6 maanden schreef Zacharias op toen. Hij zal van de moederschoot af met Heilige Geest vervuld worden. Dat is een belofte die 6 maanden geleden werd gedaan. En ik geloof Elisabeth heeft dat gehoord. En Elisabeth heeft dat in het verborgene bij zich gedragen. Ze wist niet hoe dat ging geschieden. Ze wist niet hoe het zou gaan gebeuren. Maar ze merkt nu wel dat het geschiet. Dat God doet wat hij belooft. 6 maanden later. En misschien nog heel anders dan zij had verwacht. Dit is zo mooi, vind ik. Zo gaaf. En zo inspirerend hoe Gods geest kan werken. En ons verder wil vervullen. Hoe onze hemelen zich kunnen openen naar elkaar, oud of jong. Hier in de gemeente en hoe het kan werken in ontmoetingen tussen ons. Maar we kunnen het niet arrangeren, zei ik al, en organiseren. We kunnen er wel met elkaar naar uitzien. En met elkaar naar verlangen dat dit openkomt in onze gemeente en in onze verbindingen met elkaar. En als Elisabeth dit hoort, dan roept zij met luide stem, staat er. Gezegend ben jij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van jouw schoot. Een luide kreet, een luide stem. Ze gaat profeteren. Het komt helemaal van binnenuit. De geest wordt vaardig, kan je zeggen, in haar. Gezegend ben jij onder de vrouwen en gezegend de vrucht, Maria, van jouw schoot. Hoe pril ook wordt hier Jezus voor het eerst gezegend door een vrouw, niet door een priester, door een oude vrouw. En besef dat dit misschien wel de eerste woorden zijn die Maria weer hoort nadat ze die engel gehoord heeft. Ze heeft de engel gehoord, ze is op reis gegaan, binnengekomen en dan komt dit naar haar toe. Wat een genademoment moet dat zijn geweest. En wat zal dat al die andere stemmen die er misschien nog wel een beetje waren overstemd hebben. Gezegend ben ik. En gezegend is de vrucht van mijn schoot. En weer. Maria Elisabeth praat niet over zichzelf. Zij is gericht op de ander. Dat vind ik heel mooi. Gezegend. De zegen uitspreken. Elkaar zegenen. Doen we dat nog? En hoe doen we dat dan? Want het is geen hocus-pocus zegenspreuk. Een zegen is altijd vanuit God. Vanuit het verborgene. Vanuit je innerlijke bron met God. Maar ik denk wel dat we het nog meer mogen gaan doen. Het zegenen van de vrucht van je schoot. Van de baarmoeder staat er. Eigenlijk het beeld van de gemeente. De baarmoeder. Het leven wat daar tevoorschijn komt. Het leven dat daar groeit. Hoe pril misschien ook, net als bij Maria. Dat was misschien nog geen maand oud. Zegenen. De eerste zegen die God doet, die ken je, hè? Waar zegent God voor het eerst? In het paradijs. En God zegent de mens tot vruchtbaarheid. De zegen is altijd gericht op de vrucht en het leven. Dus niet zozeer gericht op dat die vervelende situatie zich oplost. Of dat de benauwdheid nu weg is, of het verdriet. De zegen is gericht op het leven. Op de vruchtbaarheid, dat dat tevoorschijn komt. Te midden van misschien verdriet of troosteloze situaties. En dan gaat dat zelfs erbovenuit. Boven je situatie uit. En dan heeft Elisabeth gezegend. En ze is niet klaar. Ze gaat door in luide toon. Wat moet dat zijn geweest in dat huis? Dat moet prachtig zijn geweest. En dan zegt ze. En waaraan heb ik te danken dat de moeder van mijn Heere naar mij toe komt? Hoor je wat ze zegt? Mijn Heere. Dat verlangen naar die redder, naar die verlosser, naar die Messias, dat is in haar geweest, anders zou ze dit niet zeggen. En ze is een soort verwonderd, hoor ik. Waaraan heb ik dat te danken? Ik vind het een soort nederigheid, een dankbaarheid, een verwondering dat God dit mogelijk maakt. Ik proef er een gezindheid in die God nodig heeft. Die hij vindt in die twee vrouwen in die tijd, in de kentering van de tijd. En ik geloof ook dat die gezindheid nu nodig is. En de tekst die in me opkwam, en die hebben we jaren geleden al een keer gehad op 1 januari. En ik denk dat Alex hem nog kan zingen. Eén ding heb ik van u gevraagd. Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen. Trouw te betrachten. En nederig de weg te gaan van je God. Ik zie hier kerst in dit vers. Ik zie hier advent in. Ik zie Maria en Elisabeth. En ik zie dat zij doen wat de Heer wil. Weet je, Elisabeth hoort die belofte dat ze zwanger wordt. En dan moet ze er wel wat voor doen. En geloven. Maria zegt, laat uw wil geschieden. Hier is uw dienares. Je mag me nog heel even opzetten. En dat recht doen, dat zie ik dan terug in Elisabeth die rechtvaardig leeft. En die trouw blijft in haar dienst aan de Heer. En ik zie in beide een stukje nederigheid. En niet ik ben zwanger. Nee, nederig in de dienst van God. Nederig de weg te gaan met je God. Ik zei al, Elisabeth zegt mijn Heer. En Lucas is een fenomenale schrijver, hè? Want wat staat er voor mijn Heer? Dat kan je ongeveer raden. Kyrios. De eerste keer dat hij het gebruikt. Kyrios. De Messias. De Verlosser. Hier spreekt Elisabeth dat uit. De moeder van mijn Heer. De Kyrios. De Verlosser. De Bevrijder. En het is nog zo pril. Het is helemaal in de beginfase. Maar daar gaat het heen. Hij is het nog niet. Maar hier geldt de belofte. Hij is de Kyrios. Er gaan nog meer dan 33 jaar overheen voordat hij zijn werk verricht. En ik geloof, en misschien geloof je het met me mee, bij deze uitspraak hebben de engelen gejuicht. Ja, dat is misschien raar, maar dat voel je bij zo'n uitspraak. Als iemand, mijn Heer, de Kyrios uitspreekt, net als ze straks juichen, als het kind geboren is. En laat ze komende tijd ook maar veel juichen. In momenten in ons leven, in onze gemeente, daar zie ik naar uit. Ja, en ik zei al, Elisabeth is niet klaar met spreken. Het lijkt wel een priester. Ja, ze komt uit een priesterlijk geslacht. En ze gaat de eerste zaligspreking uitspreken. Zalig is zij die geloofd heeft. Want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden. Dat krijgt Maria mee. Zalig ben jij die gelooft dat het volbracht zal worden wat van de Heere, en weer staat die kurios, gezegd is. Wat een belofte, het zal volbracht worden. Wat een profetische uitspraak van zo'n oude vrouw. Wat een geloof stuwt hun op. Stuwt eigenlijk in Elisabeth op. Maar ik geloof ook in Maria als je zo hoort wat zij gaat zingen. Het zijn geen bedachte woorden. Het is niet van tevoren helemaal uitgedacht. Het is Gods geest die daar werkt en de woorden geeft. En daar mogen wij ook op vertrouwen. En als Gods geest werkzaam is, dat je die woorden spreekt, uitzingt. Dat is dan niet zo. Zalig. Daar zit een ruimte in. Zalig ben jij die gelooft. Geloof je in het plan? Geloof je dat die kentering komt? Geloof je het? Geloof Gods belofte. En God zoekt mensen, een paar weken geleden gehoord, die vindplaats van geloof zijn. Geloof, hou het vast in Gods belofte. In wat Hij voor zich ziet. Blijf dat aandacht geven. Blijf dat voor je zien. En zing het met ziel en zaligheid uit dat het daarheen gaat. God zoekt mensen die hun geloof pakken. In de belofte in deze tijd. God zoekt mensen die gaan zien hoe Gods geest daarin wil werken. In jou en in mij. God zoekt mensen die zich geroepen voelen. Die nederig en dienstbaar zijn op de plek waar ze staan. En die geloven dat er dingen mogelijk zijn die we nu nog niet zien. En dan is Elisabeth uitgesproken. En dan gaat Maria's mond open. Dat jonge meisje gaat profetisch lof prijzen. Weer niet een priester. Weer niet een oude man. Gewoon dit jonge geroepen meisje. En ik geloof dat het haar boven alles uitdeelt. En dat dit soort ontmoetingen, dat dit in onze ziel, in onze mond mag zijn. Want wat zingt zij? Mijn ziel maakt groot de Heer. En mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker. Omdat Hij heeft omgezien. Naar de nederige staat, daar is hij weer, van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan. En heilig is zijn naam. Wat een lofzang. En haar gezicht heeft geglanst. En haar blijdschap komt helemaal uit haar ziel, dat zie ik voor me. Hier breekt de geest door. Hier is de geest vaardig tussen twee groepen mensen, jong en oud, gestuurd door Heilige Geest in een ontmoeting. En ik zeg het nog een keer, zij zingt en zing dat deze week met mij mee, met haar mee. Mijn ziel maakt groot, Heer, mijn hele innerlijk maakt u groot. Want Hij doet dingen die onmogelijk lijken. Hij heeft grote dingen gedaan. Je voelt in de woorden dat je opgetrokken wordt. Het is geen maniertje. Want Hij die machtig is, heeft grote dingen aan ons gedaan. En heilig is zijn naam. Amen. En daarop zingen we. Verheerlijk.